Wij worden gemeente stil voor het aangezicht van God. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We zetten de gemeente deze dienst voort met Psalm 65. Het eerste couplet, de lofzang klimt uit Sion zalen. Tot u met stil ontzag, daar zal men u, o God, betalen geloften dag bij dag. Psalm 65, vers 1. Wij horen gemeente de heilige wet van God tot onze verootmoediging. We horen daarna de samenvatting zoals onze Heer Jezus Christus die heeft gegeven. En we zingen daarna Psalm 51 uit de berijming van Weerklank, het vijfde couplet. Schep in mij God een hart dat leeft in het licht. Geef mij een vaste geest die diep van binnen zonder onzekerheid u blijft beminnen. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht. Psalm 51, vers 5. Stellen wij ons gemeente onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet van God. Als God al deze woorden spreekt, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde, of in het water dat onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar te pas en te onpas gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de dag van de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. En u zult niet echtbreken. En u zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En toen aan Jezus werd gevraagd wat het allerbelangrijkste van de geboden is, waar het in de geboden van God nou helemaal op aankomt, toen antwoordde onze Heer Jezus Christus, en wij horen dat vanmorgen ook. Het eerste van alle geboden is dit: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben zoals uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Laten wij bidden om de opening van het woord en om de verlichting met Gods Heilige Geest. Heren, wij roepen uw naam aan op deze zondagmorgen. Hier in de kerk en thuis of waar dan ook. En wij danken uw naam, o God, en wij prijzen u. Dat u God bent. En dat u geen God op een afstand bent, maar dat u van uw spreken doet en dat u van uw horen laat. Midden in deze zo rumoerige wereld. Een wereld die ons afmat. Een wereld die ons verwarren kan. Maar ook, oh God, ja, dat moeten we u ook vanmorgen zeggen. Een wereld die ons zo mateloos boeit en zo mateloos trekt. We danken u dat u in die wereld een kerk hebt. En dat u als de sprekende God mensen samenbrengt. Rondom het evangelie. Ook deze morgen. En als wij hier zijn, o God, en als wij thuis in onze kamer zijn. O, dan moeten wij u belijden. Dat wij dat op geen enkele manier verdienen. Dat u naar ons toe komt. Wij moeten zeggen, o God, vanmorgen ga niet in het gericht met uw knecht. Wij moeten u zeggen dat wij voor uw aangezicht niet kunnen bestaan. Want dat wil u toch door uw wet ons leren. Als u ons voor de spiegel zegt. En als u ons zegt, zeg me maar na. Wat het betekent om zondaar te zijn. O God, het zijn van die overbekende klanken. Ook als het om uw wet gaat. Maar wij bidden, laat het doordringen. Laat ons zien, o God, wie we zijn. En doe het ons belijden, o God. Vanmorgen heel stilletjes hier in de kerk. En als we terugkijken op die week. Dat we in de stilte van de zondagmorgen zullen belijden wie we zijn. En hoe ons leven was in deze week. En we mogen het ook met elkaar zeggen. O God, verwerp ons niet van voor uw aangezicht. En laat in uw heil ons hart zich nu verblijden. En schep in ons Heer een hart dat leeft in het licht. En dat zonder onzekerheid u blijft beminnen. Ja, dat. We komen, Heere God, als kwetsbare en schuldige mensen voor u. Maar wel in het geloof dat u die God bent die wonderen doet. En dat u ons weet te vinden. En daarom vragen wij u, zoek ons op, o God. Spreek ons aan, ook deze morgen. Kom met uw woord tot ons, in onze harten. En woon en werk er. En zegen ons, o God. Ook deze dag. Laat uw woord uitgaan. En laat dat bij ons ingaan, binnenkomen. En vrucht dragen. Uw grote naam ter eer. In Jezus' naam. Amen. Wij lezen, gemeente, vanmorgen uit de Heilige Schrift uit Bijbelboek Spreuken allereerst, Spreuken 4. Vervolgens lezen wij uit Johannes 15 en tenslotte uit Kolossenzen 1. Lezing uit het Oude Testament is uit Spreuken 4. Lezing uit het Evangelie is uit Johannes 15 en lezing uit de apostolische brieven is uit Kolossenzen 1. We lezen van Spreuken 4, de versen 7 tot en met 18. En daar lezen we in het Spreukenboek, het beginsel van de wijsheid is, verwerf wijsheid. En bij alles wat je verwerft, verwerf inzicht. Houd haar hoog en ze zal je verheffen. Ze zou jou vereren als je haar omhelst. Zij, en dat is dus nog altijd die wijsheid, ze zal je hoofd een bevallige krans geven. Jou een sierlijke kroon schenken. Luister, mijn zoon, en neem mijn woorden aan. De jaren van je leven zullen talrijk worden. Ik onderwijs je in de weg van de wijsheid. En laat je in rechte sporen treden. En als je gaat, zullen je voetstappen niet belemmerd worden. En als je rent, zul je niet struikelen. Houd vast aan de vermaning. Laat niet los. Neem haar in acht, want ze is je leven. Kom niet op het pad van goddelozen. En begeef je niet op de weg van kwaaddoeners. Verwerp die. Ga daar niet op. Wijk er vanaf. En ga voorbij. Zij slapen immers niet als ze geen kwaad hebben gedaan. En ze worden van hun slaap beroofd als ze niemand hebben laten struikelen. Want ze eten brood van goddeloosheid. En ze drinken wijn van gewelddaden. Maar het pad van de rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat gaandeweg helderder gaat schijnen, totdat het volledig dag is geworden. Johannes 15 vervolgens, de versen 13 tot en met 17. En daar zegt onze Heer Jezus Christus, niemand heeft groter liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn Heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. En dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Ten slotte Kolossenzen 1, de versen 1 tot en met 11 lezen we. En daar schrijft de apostel Paulus, Paulus, door de wil van God een apostel van Jezus Christus. Timotheus, de broeder, aan de heilige en gelovige broeders in Christus die in Kolossen zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden. Omdat we gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen. Vanwege de hoop die voor u weggelegd is in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk het evangelie. Dit is naar u toegekomen, zoals ook in de hele wereld. En het draagt vrucht, zoals ook onder u, vanaf de dag dat u het gehoord hebt. En de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Zo hebt u het ook geleerd van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht. Die voor u een trouwe dienaar van Christus is. Hij heeft ons ook uw liefde in de geest bekendgemaakt. En daarom houden wij ook niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, om voor u te bidden en te smeken, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt. In elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Hier eindigt, gemeente, de lezing van de Heilige Schrift. Zalig allen die het woord van God horen, die het ook in hun harten bewaren en die er ook uit leven. Halleluja. Wij zingen, gemeente, Psalm 119, vers 1 en vers 83. 1 en 83 van Psalm 119. Zingen, gemeente, als ons amen op de verkondiging uit Psalm 36, het derde couplet. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder, duidelijker dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Psalm 36, derde couplet. De tekst voor de verkondiging is vanmorgen uit Colossenzen 1. Waar Paulus voorbeden doet voor de gemeente van Colosse. En maar ja, we mogen dat vanmorgen natuurlijk ook wel wel uitbreiden. Wij horen die woorden, die gezaghebbende woorden, immers vanmorgen ook. Vers 9 tot en met 11. Een hele lange zin zou je kunnen zeggen. Waar trouwens ook dingen uit die andere schriftlezingen terugkomen als het gaat om kennis en om wijsheid. Als het gaat om leven voor Gods aangezicht. Dat zijn eigenlijk de kernbegrippen ook voor de verkondiging vanmorgen. Bidden om kennis en danken. Kennis en wijsheid en leven met God. Die hele lange zin uit Colossense 1, 9 tot en met 11. Daarom, zegt Paulus, houden wij ook niet op. Vanaf de dag dat wij het gehoord hebben om voor u te bidden en te smeken. Dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig. Hem in alles behaagt. In elk goed werk vrucht draagt. En groeit in de kennis van God. Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid. Om het blijdschap in alles te volharden. En geduld te oefenen. Tot zover. Gemeente van God hier in Barendrecht. Ineens herinnerde ik het me bij het lezen van deze tekst. Die vraag van die catechisant, beleidenscatechisant. Het ging over de gemeente. Een beetje verderop in het boekje zou je zeggen. En ineens vroeg ze me, zei van ja, maar waar moet je dan voor bidden als het over de gemeente gaat? Ik weet niet precies meer wat ik gezegd heb, maar dat zal zoiets geweest zijn van, nou ja, je bidt om de werking van de Heilige Geest in de gemeente. Je bidt voor de verkondiging van het evangelie. Je bidt voor de dominee. Je bidt dat er iets van ons als gemeente uitgaat. He, diaconaal, missionair. Zoiets. Waar moet je voor bidden? Geweten, als ik het vanmorgen vraag aan u en aan jou. Waar moeten we voor bidden? Als het over de gemeente gaat, wat zegt u dan? Want kijk, inmiddels zitten we natuurlijk in een wat andere tijd. En inmiddels merken we ook, als het over de gemeente gaat, dat het erom begint te spannen. In 10, 20 jaar tijd is er sowieso heel veel veranderd in onze samenleving. En verandert er ook heel veel bij onszelf en ook in onze gezinnen. En dus ook in onze gemeente. Waar moet je voor bidden? Ook als ik denk aan hoe komen we uit die coronatijd. Blij dat u er weer bent en jij. En hoe gaat het verder? Waar bidden we voor als het gaat over de gemeente vandaag? Die gemeente die hoe langer hoe kwetsbaarder aan het worden is. Uw eigen gemeente. Dat geldt ook voor de kerk in Nederland. En trek het dan trouwens ook nog maar eventjes iets wijder. Als ik denk aan onderwijs, christelijk onderwijs, het is allemaal zo kwetsbaar aan het worden. Waar moet je voor bidden? Bidden voor de gemeente. Als ik vanmorgen gemeente daarover nadenk, en dan Colossense 1 hoor, dan zeg ik, Paulus die geeft daar vanmorgen een antwoord op die vraag. Hij schrijft een brief aan die christelijke gemeente in Colosse. Dat is een stad in wat wij vandaag West-Turkije noemen. Eigenlijk wel heel bijzonder trouwens. Paulus is er nooit geweest. En er is trouwens ook weinig kans dat hij er gaat komen. Want als Paulus dit opschrijft, zit hij in de gevangenis. Waarschijnlijk in Caesarea. En wat is daar gebeurd? Nou ja, Paulus heeft in die gevangenis bezoek gekregen. van Epaphras. Gevangenenbezoek. Epaphras, wij zouden vandaag zeggen een dominee uit Colosse. En via Epaphras heeft Paulus gehoord hoe het evangelie ook in Colosse is gekomen en vrucht draagt. Paulus heeft er, om zo te zeggen, niks aan gedaan. Hij is er wel blij mee. En dan schrijft Paulus aan die jonge christenen, en zegt dus ook maar gerust, we weten wat dat betreft niet zoveel verschil met ons vandaag. Die kwetsbare christenen, een brief. Het eerste wat hij zegt is, ik bid voor jullie. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd als we voor u bidden. Dat staat er in vers 3. En dan is bidden, je zou zeggen in het Grieks het meest algemene woord voor bidden. Hè? Dat is, daar valt eigenlijk alles onder. Smeekgebed, dankgebed, voorbeden, bidden. Maar dan is Paulus ook meer specifiek. Hij zegt, wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus over u. Danken. En dan wordt Paulus ook concreet. Wij danken, zegt Paulus in vers 4 en vers 5. Want we hebben gehoord van uw geloof in Christus Jezus. En van de liefde die u hebt voor alle heiligen. En vanwege de hoop die voor u weggelegd is in de hemel. Geloof, liefde, hoop. Prachtig. Epaphras heeft blijkbaar verteld aan Paulus hoe het gegaan is in die gemeente. Paulus, evangelie is ook bij ons in Colosse gekomen. Net als in die hele andere delen van de wereld. En Paulus die zegt, en dan, je hoort hem zo te zeggen, wat Epaphras verteld heeft, hoor je hem weer teruggeven. De evangelie is naar u toegekomen, zoals ook in heel de wereld, en het draagt vrucht onder u. Vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Paulus die haalt het om zo te zeggen terug. Wat er gebeurd is. Evangelie is verkondigd. U bent tot geloof gekomen. U hebt de genade van God leren kennen. Prachtig, hè? Wat moet ik er wel bij zeggen, gemeente? Als je dat vandaag hoort en zo beluistert, dan kan het blijkbaar als iets nostalgisch klinken, hè? Ik bedoel, bij alle afbraak die er is. Het lijkt net alsof er in Colosse geen sprake was van leegloop en van tegenstand. En alsof er geen meelopers waren en geen afvallers. Nou ja, zo sprookjesachtig is het natuurlijk niet. En dan moet u die brieven van Paulus maar verder lezen. Dan merk je dat Paulus er ook mee geworsteld heeft met die gemeente. Van hou u het vol. En blijf je nou ook als gemeente bij het evangelie wat ik u verkondigd heb. Hè? Dat schrijft Paulus in heel veel van die brieven. En hoe zit het met uw levenswandel? Hè? Het tweede gedeelte van de brieven gaat Paulus daar vaak over beginnen. Maar je ziet hier wel iets, gemeente, van de kracht van het evangelie. Waar het evangelie klinkt, waar het evangelie wordt verkondigd, daar gebeuren wonderen. Toen en vandaag niet anders natuurlijk. Paulus die bidt voor die gemeente. Eerste taak van ambtsdragers. Van dominees, van ouderlingen. Eerste taak van ambtsdragers om te bidden. Niet om zo met de gemeente draaien te houden. Om te bidden. Als we gemeente, en ik hou de spiegel naar mezelf toe. En ik hou de spiegel naar de ambtsdragers vanmorgen toe. En dan vervolgens ook naar u en jou. Als wij het bidden verleren en in het activisme terechtkomen, dan is dweilen met de kraan open. En dan raak je er eigenlijk ook alleen maar uitgeput van. raak je ook van heel ons kerkelijke leven uitgeput. Dan kost het misschien wel meer energie dan dat je ervan krijgt. Bidden. Daar begint het. Bidden tot God. Dat is ook een kwestie van afhankelijkheid. En aanhankelijkheid. En van geloof. En dat bidden, dat is bij Paulus dan allereerst danken. Eucharistia staat er in het Grieks. Er zit natuurlijk het woord eucharistie in. Eigenlijk een heel prachtig woord. We zijn dat een beetje kwijtgeraakt en hebben dat aan de Rooms-Katholieke Kerk overgegeven. Maar de eucharistie. Het avondmaal als eucharistie. Goed spreken van genade betekent dat letterlijk. Charis, dat is genade. Een ui, dat is goed. Goed spreken over de genade van God. Nou ja, niet alleen natuurlijk als het avondmaal bediend wordt, maar elke zondag. Goed spreken over de genade van God. Het danken, dat is niet van wij doen dit en wij doen dat en wij hebben dat en wij hebben dat. Het gaat eigenlijk bij ons best aardig en we zijn er een beetje blij mee, een goed gevoel. Maar danken, dat is dat je goed spreekt over de genade van God. Dat doet Paulus. Hij geeft die gemeente, om zo te zeggen, geen dikke voldoende. Hij zegt, jullie doen het heel goed en jullie stralen goed dingen uit en zo. Jullie zijn missionair en jullie maken er wat van met elkaar. Gaat wat van jullie uit? Nou, als Paulus voor die gemeente dankt, bidt, dan dankt hij allereerst over de genade van God. Dat is kloppende hart van de gemeente, ook vandaag. Genade van God. Kloppende hart. Natuurlijk moet je bidden. Dat evangelie vrucht draagt. Moet je bidden voor ambtsdragers. Moet je bidden als ambtsdrager voor gemeenteleden. Moet je bidden voor de mensen in de kern, maar ook voor mensen aan de rand. Maar vergeet het danken in gemeente. Dat je goed spreekt over de genade van God, bedoel ik. Doet u dat eigenlijk? Hoe kijkt u, hoe praat u over de gemeente? Er is van alles aan op te merken, hè? Ook vandaag. En wij vinden allemaal ook langzamerhand van alles en nog wat. En wij vinden overal wat van. Dus ook van de gemeente. Soms terecht en soms niet terecht. Moet u bij jezelf beginnen trouwens. De gemeente dat begint bij jezelf. Maar heeft u zich geoefend, gemeente, in het goed spreken over de genade van God? Dat vraagt dus wel een innerlijke houding en een innerlijke overtuiging. Dat vraagt dus wel dat je zelf een levend lid van die gemeente bent, ja. Het houdt je dus vanmorgen de spiegel voor. Wie je eigenlijk zelf bent voor God. Of je zelf weet van genade. Want hoe moet je goed spreken over genade als je zelf niet weet wat genade is, als je Jezus niet kent. En daarom wordt Jezus uw gemeente vanmorgen verkondigd. Opdat u de genade van God zult kennen, zegt Paulus. Opdat u de genade van God zult kennen. En opdat u zult gaan danken voor de genade. Hè, dat je niet verzuurt. Wij verzuren zo makkelijk. Ik hoor het om me heen ook wel een beetje, als ik eerlijk ben. Hoor. Misschien ook wel na anderhalf jaar corona. We verzuren zo makkelijk. Een beetje kort aangebonden, een beetje negatief. Het enige hulpmiddel, gemeente, het enige medicijn tegen verzuring, dat is genade. Paulus verzuurt niet in de gevangenis. Ziet u dat? Dat is opvallend, hè? Zit je gevangen? Zit je, om zo te zeggen, in de gevangenis terwijl je over het evangelie zou kunnen verkondigen? Dan denk je, ja, wat moet ik hier doen? Maar Paulus verzuurt niet in de gevangenis, maar hij dankt voor die gemeente. Dat is het eerste. En daarmee is Paulus niet uitgebeden. Want dan gaat het in vers 9 weer over bidden. En dan kom ik bij onze tekst. Ik had die aanloop natuurlijk nodig om naar onze tekst te komen vanmorgen. En nou gaat bidden samen met smeken. Want bidden, dat is voor Paulus danken, dat hebben we nou net gezien. Maar het is ook smeken, voorbeden doen. Paulus doet voorbeden voor de gemeente. En dat is trouwens heel mooi hoe het er staat. Dat moet u gewoon voor uzelf thuis nog eens even gaan vergelijken. Want er komen woorden uit dat eerste gedeelte komen weer terug in dat tweede gedeelte. Woorden uit de dankzegging komen terug in de voorbeden. Paulus zegt, wij houden niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, dat evangelie naar u toegekomen is. Wij danken, houden niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken. En dat herinnert aan vers 6. Daar zei Paulus, het evangelie is naar u toegekomen en het draagt vrucht onder u vanaf de dag dat u het gehoord hebt. Vanaf de dag dat u het gehoord hebt. En dan zegt Paulus, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, zijn we voor u aan het bidden. Toen Epaphras bij me gekomen is, op die dag ben ik begonnen met te bidden en te smeken. Altijd danken, vers 3. En voortdurend smeken, vers 9. Altijd, dat we zeggen, intens. Wat een voorbeeld gemeente. Paulus die voorbeden doet. Zou kunnen zeggen, Paulus heeft daar iets van de gestalte van onze Heer Jezus Christus. Ik heb voor u gebeden, zegt hij, dat uw geloof niet zal ophouden. Bidden. Smeken. En wat bidt Paulus dan? Nou ja, We zitten gemeente vanmorgen als het ware even in Paulus zijn bidvertrek. Moet je hem daar zien liggen op de knieën. Moet je hem eens horen bidden. Dat u vervuld mag worden met de kennis van Gods wil, zegt Paulus. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig. Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid. Om het blijdschap in alles te volharden. Geduld te oefenen. Dat is natuurlijk een hele lange zin. Hè? Het heeft ook iets van uitbundigheid. Hè? Paulus de woorden die over elkaar heen rollen, zou je zeggen. Maar als ik het nou heel kort moet samenvatten, dat helpt misschien even. En zei Paulus, die bidt om verdieping. Verdieping. Ik smeek, zegt hij, dat jullie vervuld worden met de kennis van Gods wil. De wil van God. De wet van God, ja. Dat je vervuld wordt met de kennis van Gods wil. Dat je er, om zo te zeggen, helemaal vol mee wordt van wat God wel van mij wil. Wij hebben dat misschien wel veel te ver uit elkaar getrokken. De wet en het evangelie. De wet zegt wat je mag doen, wat je moet doen en vooral ook wat je niet mag. En het evangelie zegt dat God zondaren genadig is. Maar die twee moet je natuurlijk bij elkaar houden. En als je de genade van God leert kennen, zei ook Paulus zeggen, dan komt die wil van God ook weer terug. Je hebt de wil van God leren kennen. En Paulus zegt, ik bid dat verdiept wordt bij jullie. Dat je die wil van God zal leren kennen. Kennen. Heb je ons een beetje een klank van dat het heeft met je hoofd te maken, hè? Kennis. Kennis, dat is wat je in je hoofd stampt, jongens en meisjes en jongelui. Voor een proefwerk, dan moet je kennis hebben. En je zorgt dat het in je hoofd zit, dat je het weet. Maar ja, op school is het eigenlijk ook wel zo, hè, dat als kennis alleen maar iets voor je hoofd is, ja, wat heb je er dan eigenlijk aan? Dan kan je misschien het weer uit laten komen op je proefwerk. Maar ja, als het niet meer dan dat is, dan heb je er ook niet zoveel aan. Dan heb je aan het eind misschien wel een mooi cijfer, maar ja, wat moet je dan met dat mooie cijfer? Kennis heeft ook te maken met je hart in de Bijbel. Met hoe je leeft. En ook met je handen, met wat je doet. Ja, dus niet alleen maar kwestie van je hoofd, maar ook van je hart en ook van je handen. Kennis, dat betekent letterlijk, hè, dat woord moet je hier natuurlijk wel achter horen klinken, dat oude Hebreeuwse woord van kennis, van omgang hebben met. Zeggen wij natuurlijk niet meer, hè, van dat iemand omgang heeft met iemand. We zeggen verkering of een relatie. Dat klinkt dan wel heel erg beetje vlak, denk ik. Maar goed, je hebt verkering of je gaat trouwen. Maar kennis aan iemand hebben, hè, dat is met iemand verbonden raken. En dat Hebreeuwse woord voor kennen, dat betekent uiteindelijk dus ook gemeenschap met iemand hebben. Echt iemand kennen, dat heeft te maken ook met die seksuele omgang. Die omgang van man en vrouw. Kennis. Omgang hebben met iemand. Nou, dat zegt Paulus dus. Dat u vervuld wordt met de kennis van Gods wil. Dat je omgang hebt met God. Hè, vrezen des Heren noemt de Bijbel dat dan natuurlijk. En dat je ermee wordt vervuld. Het is natuurlijk een echt pinksterwoord, hè? Vervuld. Het heeft te maken met de Heilige Geest die in alle waarheid leidt. Dat je vervuld wordt met de kennis van de wil van God. En daarom lezen wij zondags ook die 10 geboden natuurlijk. Om voor de spiegel te gaan staan. Om erachter te komen wie je bent en hoe jouw leven was in de afgelopen week. En uw leven en het mijne. Je God leert bidden om vergeving. Nieuw begin, hè, de zondag als een nieuw begin. Maar het heeft dus ook alles te maken met dat ik zal leven overeenkomstig de wil van God. En daarom hoor ik die geboden natuurlijk ook. Dat je gericht wordt op God. Dat zit trouwens ook in wat Paulus zegt. Hè? Dat je die wil van God leert kennen. Dat je gericht wordt op de wil van God. Hè? Op God gericht wordt. Van neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. En dat je geestelijk inzicht krijgt, zegt Paulus. Inzicht. En dat je wijs wordt. Dat je gaat onderscheiden wat echt belangrijk is, waar het echt op aankomt. Nou, dat is natuurlijk wat Spreuken 4 ook zegt. Hè? Dat je wijsheid krijgt als je bij de wijsheid blijft, zegt Spreuken. En als je inzicht verkrijgt, zal het je niet verlaten. Hè? Dan blijf je op de goede weg. Maar als je het loslaat, dan wordt het een en al ellende in je leven. Gericht zijn op God, zegt Paulus, daar bid ik voor. Zodat je wandelt op een wijze de Heere God waardig. En dat je erin groeit. He, vergelijk het maar met een relatie. Ik had net dat woordje kennen als een woord dat heeft met relatie te maken. He. In een relatie groei je ook als het goed is. En dat verdiept. En dat wordt sterker. He, dat is kenmerkend voor een goede relatie die groeit en die verdiept. Dat geldt natuurlijk ook voor die omgang met God. Nou, Paulus bidt om verdieping. Om weerbaarheid. Om leven voor Gods aangezicht. Om vrucht dragen. En En als ik gemeente vanmorgen naar mezelf kijk en ik kijk naar u en naar jou. En ik kijk naar ons als gemeente vanmorgen, gewoon hier maar hier. Of dat u thuis bent, maar bij de gemeente horend dan. Gewoon hier blijvend. Wat hebben wij nodig, gemeente? Inderdaad, dank zeggen voor genade. Biddend om bekering. En vernieuwing. Maar ook voorbeden om verdieping. Ja. Verdieping. Dat we staande blijven. Dat wat er in onze tijd allemaal woelt en wat er allemaal speelt. En dat levensgevoel wat op allerlei manieren bij ons binnenkomt. Hè, social media en sowieso via internet op allerlei manieren. Het is om zo te zeggen bijna alomtegenwoordig. Hè, die wereld doet op allerlei manieren een beroep op je. En dat heeft natuurlijk niet alleen maar te maken met verkeerde websites. Hè. Dat noemen we dan heel gauw als eerste. Het heeft natuurlijk met alles te maken. Het heeft met heel je levensgevoel te maken. Hoeveel tijd heb je eigenlijk om stil te zijn voor God? En hoe vaak bid je erom, o God, dat ik vruchtbaar mag zijn? Voor u. Dat ik u dienen mag. U liefhebben. En dat we er als gemeente in groeien. In de kennis van Gods wil. Niet dat we ons afzetten tegen die wereld waarin we leven. Niet van wij en zij en zo. Dat is allemaal zo makkelijk, hè? Wij en zij. Nee, wij horen ook bij die wereld. Maar dat je weet van een ander verlangen. Kan je trouwens vanmorgen gewoon aan spiegelen, gemeente. Hoe dat zit. Of dat je verlangen is. Of je met God leeft. En of je ook staat naar verdieping. Ja, dat ook. Dat laatste ook. Of je ook staat naar verdieping. Dat je leven draait om God. Dat is trouwens iets wat me ook heel erg opvalt bij onze tekst. Want het draait daar niet om die mensen in Colosse. Nee, Paulus had het over goed spreken, over de genade van God. En als je onze tekst leest, dan zeg je, moet kijken hoe vaak er staat. Hè? Ze moeten vervuld worden met de kennis van de wil van God. En een levenswandel hebben die de Heere waardig is. Ze moeten vrucht dragen voor God. En ze moeten groeien in de kennis van God. God in het middelpunt. Dat is mooi, hè? God in het middelpunt. Dan kijken we weer naar onszelf. Kijken we naar onze eigen gemeente. Gemeente, wat staat nou bij ons in het middelpunt? In je eigen leven, maar ook in het gemeenteleven. Zullen we daar, gemeente, vanmorgen concreet om bidden? Dat we gericht zijn op God. Dat God in het midden staat. Dat het kruis van Jezus in het midden staat. In ons leven. In de gemeente. Dat we groeien in de gerichtheid op God. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn. Aan uw eer. Hoe hou je dat vol, denk je dan? Nou, zou Paulus zeggen, daar moet je om bidden. Hoort ook bij die voorbeden. Hij bidt om kennis van de wil van God, om een heilige levenswandel. En dan zegt hij erachter, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid. Om in alles te volharden en geduld te oefenen. Gemeente, wij houden het alleen vol in de kracht van God. Staat er in onze tekst bijna driedubbel op, hè? Bekrachtigd worden met kracht, overeenkomstig de sterkte, nou ja, dat is weer kracht natuurlijk, overeenkomstig de sterkte van Gods heerlijkheid. Om geduldig te volharden en met verwachting te leven, kan alleen maar in de kracht van de Heilige Geest. Want het zit niet in mij, het zit ook niet in u om God te dienen. En zo krachtig zijn wij niet, gemeente. Misschien hebben we juist de afgelopen 15, 16 maanden wel geleerd hoezeer je die geregelde gewoonte nodig hebt om erbij te blijven. Want het is natuurlijk fijner als je niet naar de kerk kan gaan en dat je er zo bij betrokken kan zijn als je thuis bent. Gemeente, laten we ook blijven zien dat het een hulpmiddel is. Hè? Je kan er ook heel makkelijk van afstompen. Tenminste, ik wel. Hoezeer je die praktijk nodig hebt om naar de kerk te gaan. En om samen te zingen, samen te bidden. Om op adem te komen, op kracht te komen. In het krachtenveld van de Heilige Geest te zijn. Natuurlijk, God kan gelukkig ook thuis werken. Geen woord ervan af. Maar ik zou toch wel willen volhouden, gemeente, dat kerkgebouw als die woonplaats van God ook wel heel in het bijzonder die werkplaats van de Heilige Geest is. Moeten we het opnieuw leren, gemeente? Bent u er misschien ook wel achter gekomen die afgelopen maanden, die zegt van ja, ik werd er ook wel slap van. Ik heb bij mezelf wel verslapping gevoeld, ja. U misschien ook wel. En dan moet je eens horen. Dan hoor ik Paulus bidden. En ik word vanmorgen in zijn voorbeden meegenomen. En u ook. En jij. Dat oude gebed dat klinkt tot de dag van vandaag. Ik bid, zegt Paulus. Dat je overeenkomstig de sterkte van Gods heerlijkheid. Met alle kracht. Wordt bekrachtigd. Kracht van God. Dat je geduldig volhardt, dat je het volhoudt. In de kracht van de Heilige Geest. Nou kan ik, gemeente, ook begrijpen waarom Paulus zo uitbundig bidt. Want dat woordje alle, is het opgevallen, dat dat woordje alle er wel een paar keer staat. Hè? Dus drie keer wel, niet zomaar een beetje God dienen. Nee, in heel je leven. In heel je leven. Want God is het waard. God is het waard. Bidden. Inderdaad, een opdracht voor ambtsdragers. En een opdracht. Als je de Heer Jezus hebt liefgekregen, gemeente. Als je de gemeente lief hebt. Ik hoorde ooit, net als jongen nooit vergeten, de oude dominee Tucker, W.L. Tucker, zeggen in een preek. Wij hebben de gemeente lief in haar zonden. Niet om haar zonden. Maar hij zei, wij hebben de gemeente lief in haar zonden. Hè, met alles wat er is en met alles wat er op en eraan zit. Want het is Gods gemeente. Het is Gods kerk. De moeite waard, gemeente, om voor te blijven bidden. En ook voor elkaar dus. Opdat je blij zult zijn. Ja, dat is het laatste vanmorgen. Want ik ben nou één woord, heb ik overgeslagen. Het woordje blijdschap. Dat doe ik trouwens heel bewust. Want in het Grieks staat dat woordje helemaal aan het eind. Hè. Het staat bij ons om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Maar als je het letterlijk leest, dan staat er om, nou jij zou bijna zeggen, geduldig te volharden. Om te volharden en geduld te oefenen met blijdschap. Zo te zeggen, het loopt erop uit bij Paulus. Met blijdschap. Maar nou ging het over het kennen van de wil van God en over onze levenswandel. Om kracht te krijgen, om te volharden. om geduld te oefenen. En Paulus zegt, ja, dat loopt uit op blijdschap. Blijdschap. Prachtig woord is dat trouwens in de Bijbel. Het is een woord, in het Grieks gebruikt Paulus het woordje chara. Chara. En genade, daar hadden we het net aan het begin over. Goed spreken van genade. Eucharistia. Genade, dat is charis. Dus blijdschap, chara. Genade, charis. Komt dus van hetzelfde stam, hè, zou je zeggen. Charis, genade. Chara, blijdschap. Blijdschap als een vrucht van de genade. Ja, dat is wat Paulus bedoelt. Blijdschap is dus niet zomaar een emotie of zo. Even een gevoel, goed gevoel. Nee, als je dankt voor de genade van God, zegt Paulus, dan word je ook blij. Dat is trouwens een blijdschap, soms dwars door de tranen ook heen. Een blijdschap terwijl mensen er helemaal doorheen zitten. Of terwijl ze in diepe zorgen zitten. Blijdschap in de Heer. Je verblijden over de genade van God. Van onze Heer Jezus Christus. Hoe meer genade van Jezus. Hoe meer kennis van God. Hoe meer verlangen om met God te leven. Hoe meer oefening in volharding en geduld. Des te meer blijdschap. Volharden en geduld oefenen met blijdschap. Dan kun je vandaag blij zijn, gemeente. Blij zijn dat God tot de dag van vandaag een gemeente heeft. Blij zijn dat je kinderen naar school kunt sturen. Blij zijn dat God zijn eigen kind gegeven heeft. Als je redder. Blij zijn omdat God het ons verkondigt. Dat hij je ondergang niet zoekt, maar je behoudt. Blij zijn. Om te leven voor Gods aangezicht. Blij zijn. Om genade, ja. Blij zijn. O Vader, o Zoon, o Heilige Geest. Drie enige God. Blij zijn. Met volharding. En met geduld. En intussen. Bidden we. Bidt u het mee, gemeente. Wees die u kennen mild en goed. En toon de oprechten van gemoed uw recht waar ze op vertrouwen. Amen. Wij gaan gemeente over tot de dienst van de gebeden. Wij bidden in onze voorbeden voor onze zieken. Mevrouw Jonker Franke van de Windsingel 88. Afgelopen maandag was ze opgenomen in het ziekenhuis. We bidden om herstel en Gods nabijheid. Denk ook aan gemeenteleden die we niet met name noemen. Bidden voor gemeenteleden onder ons die nood en pijn ervaren. Bidden voor het diaconale werk en voor het werk van de diaconale hulpdienst. We bidden voor het evangelisatiewerk. Afgelopen zaterdag zijn er harten uitgedeeld in winkelcentrum Carnisse Veste en op de Middenbaan als teken van Gods liefde. We bidden om, wat we vanmorgen hebben gehoord, om toenemen in de kennis van de wil van God, leven voor Gods aangezicht ook als gemeente. We bidden ook voor onze samenleving, voor de wereld, voor de toegenomen besmettingen en voor maatregelen. Er zal ook een moment zijn, gemeente, van stilte, voor stilgebed, voor die dingen die we ook persoonlijk voor Gods aangezicht ook moeten en mogen brengen. En we eindigen met het Onze Vader. Laat ons danken en bidden. Dank u wel, Heere God, dat u die God van uw woord bent. En dat als u niet gekomen was, Heere Jezus, dan was er voor ons geen redden aangeweest. Dan was onze onbekeerlijkheid het laatste woord geweest. En uw oordeel daarover. Maar wij danken u dat u het evangelie ook naar ons gezonden hebt. Zoals lang geleden naar Colosse. Is ook bij ons gekomen. En leer ons het wonder ervan, o God. Van het evangelie van de genade van u, Heer Jezus. Van u die het kruis hebt verdragen, de schande hebt veracht. En leer ons, Heer Jezus, uw bloed kostbaar te achten. Om ervan te leven. We danken u dat u ons het evangelie laat verkondigen. En wij danken u, o Heilige Geest, dat u uitgegaan bent om het bij ons binnen te brengen. En wij bidden u, wij doen een beroep op u, o Heilige Geest, dat u doorwerkt. Niet omdat wij dat zouden verdienen, maar wij pleiten op uw grondeloze barmhartigheid. Op uw goede tierenheid. Op de doorwerking van uw geest. En zo doen wij voorbeden, o God. Dat wij vervuld mogen zijn met de kennis van uw liefde. En de kennis van uw wil. Dat we zullen doen wat u wel behagelijk is. Een levenswandel u waardig. Dat we met alle kracht bekrachtigd worden. Overeenkomstig de sterkte van uw heerlijkheid. Om geduldig te volharden met blijdschap. Wij bidden u, Heere, ontferm u over ons. Neem alle onbekeerlijkheid weg, o God. Oefen ons in genade. In het leven met u. Zo bidden wij u, Christus, ontferm u. Wij bidden voor heel uw gemeente, in de kern en aan de rand. En wij bidden, Heer Jezus, laat uw kruis het middelpunt zoekende zijn. Te midden van zoveel verwarring. Wij bidden, Heere, ontferm u over ons. Wij bidden voor de kerkenraad om wijsheid. Ook in deze periode, op zoveel manieren, een aangrijpende periode. U weet dat. Wij bidden om uw ontferming, Heere, over hen. Wij bidden u voor onze zieken, voor mevrouw Jonker en voor zoveel andere zieken, soms ook ernstig ziek. We bidden om genezing. We bidden bovenal om uw nabijheid, o God, uw tegenwoordigheid. We bidden u, Christus, ontferm u over hen. Wij bidden u voor allen die lijden aan het leven. Op welke manier dan ook, lichamelijk of psychisch. Voor allen die worstelen met zichzelf of met elkaar. Voor mensen die gebrokenheid voelen. Ook in relaties. Wij bidden, Christus, ontferm u, o God. Wij bidden voor het werk van evangelisatie. En mogen die tekenen van uw liefde die uitgedeeld zijn tot bekering wekken. Wij moeten het loslaten, maar u toch niet, o God. Geef ons werfkracht, ook als gemeente, vanuit u. Zo bidden wij. Heere, ontferm u over ons. Wij bidden u voor uw kerk in deze wereld. Op zoveel plaatsen vandaag bijeen. Wij danken u voor een wereldwijde kerk. Dat het evangelie in deze wereld gehoord wordt. Als een teken van uw koninkrijk. En als een teken dat u niet op uw retour bent, maar dat u naar de voleinding gaat. Wij bidden voor uw volk Israël. Ook te midden van alle spanningen, intern en naar buiten toe. Voor de volken rondom Israël. We bidden, Heere, ontferm u. Wij bidden voor onze samenleving. Waarin het zo schuurt en zo kraakt. Voor onze regering om wijsheid. Juist ook met die bij die oplopende besmettingen, o God. Wij krijgen het er niet zomaar onder. En wij zijn hardleers, o God. Wij ook. En daarom bidden wij u. Ontferm u, Heere God, over ons. Wij bidden voor het werk van de diaconie in de gemeente, maar ook over de rand heen. Voor diaconale hulpdienst. Mag er iets van ons uitgaan, o God. Niet alleen in ons spreken, maar ook in ons doen. In onze samenleving. Zo hier in het klein. In ons eigen dorp. Wij bidden u, Heere, ook heel persoonlijk. Voor dingen die niet gezegd zijn in het gebed. Of die zo persoonlijk zijn, maar die we wel voor u moeten brengen. Wij bidden u, Heere, zoals u ons heeft geleerd, onze Vader die in de hemelen zit. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijkse brood. vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Psalm 52, gemeente, is ons slotlied, het zesde en zevende vers. Gemeente, verheft uw harten tot God, ontvang de zegen des Heren en ga in vrede. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.